Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer 121. En we nemen vandaag op met Mark Heemskerk.
Yes, hi.
En met Bruno van Weijenburg.
Hallo.
En met Michel van Maal, dat ben ik. We hadden een flinke lijst toch weer. Noem eens even één ding van de onderwerpen die jullie aan de orde willen stellen.
Ja, ik ben natuurlijk een geoloog, dus er is heel leuk bewijs van Mars gekomen dat er misschien wel oceanen inderdaad hebben geleefd op Mars.
Ja, we gaan het zo horen. En Bruno?
Ik heb een beetje achterstallig nieuws. De antenne van JUICE, de Europese Jupiter-zonde, zat vast.
Ja,
Het ging helemaal mislukken, maar hij is uiteindelijk losgekomen.
Maar ik wou zeggen, hou de spanning er nog even in. Maar dat is dus niet meer gelukt. Nou ja, goed. Ik wilde even vooruitkijken naar morgen voor de lancering van Electron. En er is nog meer nieuws, politiek nieuws vanaf de maand. Daar komen we straks ook even op. Maar laten we dan maar even beginnen met de update JUICE. De Jupiter-zonde onderweg intussen.
Ja.
Tel.
Ja, een maandje geleden ongeveer gelanceerd. En de lancering ging allemaal prima. Gaat onderweg naar de Icy Moons tussen Europa, Callisto en Ganymedes bekijken. En vooral Europa is interessant, want daar zit een grote oceaan onder. En dat moest van boven bekeken worden, onder andere met een soort antenne.
Ja.
En die had moeten uitklappen, maar die bleef dan een soort uitschuifantenne. Die bleef dan haken achter een soort haakje, richeltje. Een beetje een kampeersituatie stel ik me dan voor, net niet even niet wil. Maar ja, je kunt er even niet met de hand aan zitten.
Nee.
Want het ding was inmiddels al 1000 kilometer ver weg. Dus ja, dan opeens lijkt het helemaal mis te gaan. Maar er was nog wel wat in de trucendoos. Dus ze hebben dat ding onder andere wat schokken kunnen geven door motoren op te starten. En ook gedraaid, zodat die in de zon kwam en het allemaal wat opwarmde. En het ging steeds een klein beetje. En dan weer niet helemaal. En op 10 mei, dus eigenlijk net na onze vorige uitzending. Ja. Kwam het dan eindelijk helemaal los en klapte hij uit. Dus we kunnen gewoon weer verder.
Hoera, is daarmee die hele deployment ook eigenlijk klaar, weet je dat, van JUICE? Zijn ze dan ook, is hij dan up, ready, up and go, hoe zeg je dat?
Ja, volgens mij hoeft er verder niks meer gebeuren tot we aankomen.
Nee, blijft toch altijd wel opmerkelijk vinden dat je zulke, het is ook ergens wel begrijpelijk, want je kunt dit natuurlijk ook niet echt testen in de aardse omstandigheden, want dan je zit met die zwaartekracht.
Ja.
Maar het blijft toch altijd weer opmerkelijk dat dit soort dingen dan soms best lastig zijn.
Die klinkt er zo lullig ook.
Tegelijkertijd, als ruimtevaartingenieur snap ik het wel, weet je, dat je dit gewoon, je kunt het niet echt testen, weet je, dat... Overigens krijgen wij op, misschien wel aardig om even alvast aan te kondigen. Op 5 juli hebben we Alessandro Atzai te gast. Payload manager uit mijn hoofd van JUICE. Dus ja, dan kunnen we het hem zelf vragen, weet je. Die weet er alles van. Maar die is op 5, de uitzending van 5 juli bij ons. Nou, Mark.
Ja,
als je naar Jupiter gaat, dan kom je langs Mars. Ik maak een bruggetje.
Is, inderdaad, volgens mij ook hoe JUICE naar Jupiter wilde gaan. Volgens mij via Venus, Aarde en Mars, onder andere met Gravity Assists. Maar goed, op Mars hebben wij ook een rovertje rondrijden op dit moment. Of eigenlijk een stuk of wat zelfs. Maar in dit geval gaat het om het Chinese rovertje, de Zhurong rover. En die zit een beetje meer op het noorden van Mars. En voor wie een beetje bekend is met de topografie van Mars, het zuidelijk halfrond eigenlijk van Mars is doorgaans wat hoger. Daar hebben we meer bergen, daar hebben we ook die hele grote canyon in zitten. En de noordkant van Mars die is eigenlijk iets lager. En daarvan is al jarenlang is daar gedacht dat we daar oceanen hebben gehad. Of in ieder geval grote plassen met water. Maar nu is dus eigenlijk voor het eerst, toevallig ongeveer 2 weken geleden dan gepubliceerd. Dus in situ bewijs gevonden dat er hoogstwaarschijnlijk toch echt oceanen waren. En niet alleen stroompjes van water. Dus eerder hebben we natuurlijk al bewijs gehad dat er ooit vloeibaar water is geweest. Wat we dan onder andere stroomribbels noemen. En dat zijn dus eigenlijk een soort van duintjes die je ziet onder water. Die je misschien ook wel eens hebt gezien op het moment dat je in een rivier kijkt. En dat je van die soort ribbeltjes hebt.
Wat bij stranden heb je ook.
Ja, bij de branding.
Precies. Ja, maar op het strand gaan ze eigenlijk beide kanten op. Dus op het moment dat je een stroomribbel hebt, dan gaan ze eigenlijk maar één kant op. En dan geven ze dus een stroomrichting aan. En dus je hebt ook iets wat we dan golfribbels noemen. Ja, geologen zijn heel erg... erg raar met hun namen af en toe. Maar dus deze golfribbels die geven dus aan dat er eigenlijk beide kanten op een richting is geweest. En dat gebruiken wij op aarde vaak ook om het verschil eigenlijk...
Maar dat verschil kun je wel zien als je weet of het het een of het ander is.
Ja, precies. En op zich zijn er meerdere manieren om dit soort stroom- of golfribbels te maken. Maar bijvoorbeeld ook door wind of door ijsbewegingen kan je dus ook van dat soort riggetjes krijgen. Maar het leuke is dat meestal bijvoorbeeld de windrichting, die is in één richting overheersend. En op het moment dat je een bewegende ijsplaat hebt, dan is dat meestal ook een groot ding dat gewoon in één richting beweegt, in plaats van iets dat constant heen en weer gaat.
Ja.
Dat is dus het belangrijke verschil tussen de golfribbels en de stroomribbels. Ja, en dit dingetje, de Zhurong rover, die is dus in 2021 geland. En die heeft een heel traject afgelegd richting het noorden. En op meerdere stenen ook behoorlijk wat foto's genomen, ook flink detail. En in een van die stenen, dus een sedimentair gesteente, hebben wij dus dit soort golfribbels kunnen zien. En dat is dus eigenlijk het eerste echte harde bewijs dat we hebben, dat er dus inderdaad oceanen zijn geweest op Mars. Wat ik gewoon hartstikke cool vind.
Dat snap ik. Nee, dat deel ik wel met je tegelijkertijd. En ik kijk even naar Bruno, want volgens mij zit hij er ook een beetje zo in. Wij horen al 30 jaar dat er water is ontdekt op Mars. Weet je, dus dit is een leveltje meer. Maar toch in jouw beleving, voor jou als geoloog, is die opwindend, begrijp ik.
Ja, wat ik een heel belangrijk verschil vind, is dat we dus niet alleen een soort van uitvloeibassin hebben. Zoals waar ook dus de Perseverance aan het rondrijden is. En de Jezero krater. Dat is een delta die dus in een grotere krater eigenlijk is gevloeid en vervolgens daar weer een kratertje in is geslagen. Dus we weten inderdaad dat er eerder grote massabewegingen zijn geweest van zand, van materiaal, van stenen, die dus waarschijnlijk door waterachtige rivieren zijn vervoerd. Maar dat is toch echt nog wel wat anders dan een daadwerkelijk groot bassin waar water voor een langere tijd in heeft gezeten en waar dus ook golfslag is geweest. Dus bijvoorbeeld ook kustlijnen. En wat we ook natuurlijk weten van de aarde is dat de kustlijnen eigenlijk het meeste leven bevatten.
Ja, nou, dat is natuurlijk meteen de vervolgvraag. Moeten we daar dan gaan zoeken? Dat is naar sporen van voorbij leven dan wel misschien wel. Misschien.
Ja, dat zou weer een nieuwe stap kunnen zijn. Ik weet niet precies of er hier ook direct alweer een nieuwe missie vanuit de Chinezen of vanuit de rest van de wereld omheen is geschreven. Maar ik vind
Zhurong, het Zhurong is gestrand, hè? Die inmiddels.
Ja, inmiddels gestrand, maar toch nog steeds goed voor een hoop wetenschappelijke data toch weer van de foto's die hij wel heeft kunnen maken in de 100 en zoveel dagen volgens mij die hij daar rond heeft weten te rijden.
Ja, bijdragen aan het alsmaar uitdijende water op Mars repertoire.
Ja, precies. Ja,
precies.
Ja. Maar toch, de geoloog wordt er heel blij van.
Ja, precies. Zeker.
Dankjewel. Hey, als we nu toch bij het onderdeel gestrand zijn. Ik heb er ook eentje, maar volgens mij, Bruno, had jij ook nog een gestrand nieuwtje, maar dan op de maan, als ik het goed had.
Oh ja, inderdaad. Ja. Qua administratieve afwikkeling.
Ja, precies.
We weten allemaal dat de Hakuto R, de Japanse zonde, die ging op de maan landen. En dat leek allemaal heel goed te gaan. Alleen in de laatste seconde bleek het een animatie te zijn.
Ja.
En dat ding is dus toch verloren. Gevallen. Waarschijnlijk niet met grote snelheid. En nu heeft welke zonde? Een orbiter, ik geloof de...
Ik weet niet welke het was. Ja, ik weet wat je bedoelt. Wat is dat? Moeten we even googlen. Maar heeft er, de Piep heeft er een foto van gemaakt. Laten we het even zo even zo invullen.
Ja, de Lunar Reconnaissance Orbiter. Dat kan al jaren volgens mij aan de maan.
Ja, die is er al heel lang.
Ja, ja, ja.
En die heeft een foto's daar precies geschoten. En daar zie je dan een paar brokstukjes. Dus hij is inderdaad gevallen.
Ja.
Hij is niet ingeslagen. Er is geen krater.
Nee.
En ja, we weten, ja, hij is er nog, maar hij is kapot.
Ja, maar ja, het onderschrijft wel de theorie dat het bijna was. Ik heb ergens gelezen dat ze vermoeden dat de brandstof iets te vroeg op was. Dat,
ja.
Dus dat wordt hier
ook
dan...
Ook weer zo lullig, hè?
Ja, ja, dat denk je ook, dat kun je toch, eindeloos simuleren. Maar blijkbaar dan toch ook weer niet. Ja, ja, dat, ja. Ja, nou ja, goed. Oké, maar er is bewijs van. Nou, dat is altijd, zeker bij landing op de maan, is bewijs natuurlijk altijd belangrijk.
Ja.
Niet helemaal in dezelfde lijn, maar er was een update over Virgin Orbit. Dat hebben jullie misschien meegekregen. Dat was het bedrijf wat een vliegtuig heeft met daaronder een raket, zodat je omhoog kan vliegen op elke plek in de wereld. En vandaar die raket de ruimte kan sturen. Ja. Nou, die is failliet. Dat was al bekend. Maar nu blijkt dat dat vliegtuig waarschijnlijk gaat worden opgekocht door Stratolaunch. En dat is wel ergens wel weer een interessante ontwikkeling. Want dat was een vergelijkbaar bedrijf met een vergelijkbaar concept. Om hetzelfde te doen, die eigenlijk ook failliet waren. Althans, omgevallen waren. Ook eigenlijk een beetje om dezelfde reden, als ik het goed begrijp. Van ja, het is gewoon niet zo'n haalbaar, financieel haalbaar concept.
Maar Stratolaunch bestond al heel lang en was heel duur, begreep ik altijd.
Ja, dat was het enorme vliegtuig wat ze er hebben gemaakt met geld van Bill Allen. Of nee, hoe heet die man van Microsoft?
Microsoft.
Die op een gegeven moment is overleden. En toen de man overleed, was eigenlijk het geld op, om het zo maar even te formuleren. Vervolgens hebben ze dat concept om daar dan raketten onder te hangen, hebben ze losgelaten. En nu zijn ze volgens mij doorgestart op het testen van hypersonen vliegtuigen. En dus enerzijds spaceplanes, maar ik heb het idee dat het businessmodel ook wel een beetje op wapens hangt.
Ja, dus, dat is natuurlijk gaande nu.
Zeker. Dat is natuurlijk ook actueel. Maar het is vrij stil aan dat front is niet het goede woord. Maar het is vrij stil. Ja, juist wel. Het is wel vrij stil aan dat in dat domein. Laat ik het dan zo formuleren. Behalve dan dat ze een bod hebben uitgebracht op het vliegtuig van Virgin Orbit van 17 miljoen dollar.
Oh.
Wat ik begreep.
Is dat veel voor een vliegtuig?
Nou, vind ik eigenlijk niet.
Niet dagelijks.
Ik heb ook al een tijdje geen vliegtuig meer. Ik dacht eigenlijk dat het duurder zou zijn. Zeker omdat hij volgens mij ook allemaal aanpassingen had om dus inderdaad raketten te kunnen deployen en afvliegende.
Ja, maar dat is dan toch een beetje wat de gek voor geeft, denk ik. En dat ik weet niet of zij dan vervolgens daarmee willen doorstarten. Je kan ook denken, je voorkomt ermee dat je een concurrent krijgt. Weet je wel, dus dat. Maar ik begreep wel dat het idee was, er ligt nu een bod, weet je wel. Maar als er iemand is die er meer voor wil geven, dan is die ruimte.
De executieverkoop.
Ja, maar goed, of dat tot iets leidt, maar het is in ieder geval fijn voor de. Voor de mensen die nog geld te goed hebben van Virgin Orbit, zullen we maar zeggen.
Zo.
Dus dat was een kleine update. Ik ga even niezen en dan geef ik even het woord aan Mark. Volgende onderwerp.
Nou, ik heb intussen even snel een Google search gedaan inderdaad. Hoe duur zou het zijn om een brand nieuw 747 te kopen bij Boeing? Dan noemen ze inderdaad prijzen in de richting van 400 miljoen.
Ik wou zeggen.
Inderdaad. Ja. Wel wat meer dan 17 miljoen.
17 miljoen is een koopje.
Ja, dat, precies. Al gebruik je hem voor een privéjet.
Hij is helemaal heel gesloopt van binnen.
Leuke
dingen. Ja, ik wou zeggen, volgens mij is het ook niet het meest energiezuinige type.
Comfortabel.
Nee, dus of de luisteraars moeten aanzetten om een tegenbod te doen, dat is een andere vraag.
Ja.
Maar goed, dus dat. Volgende.
Ja, nou, ik dacht eigenlijk dan van de maan toch weer even terug, van Mars terug naar de maan.
Ja.
Daar zijn twee leuke andere nieuwtjes ook nog van. Dus niet alleen Hakuto R, die daar een zachte landing iets minder zacht heeft meegemaakt. Maar dus ook van het kleine Capstone probeje van de NASA.
Ja, vaak over gehad hier.
Precies, en die heeft zojuist de eerste paar foto's gemaakt van de maan.
Ja.
En die is ook eigenlijk vrijwel volledig in zijn orbit waarin die moet komen. Dat is een zogenaamde NRHO-orbit. Een Near Rectilinear Halo-orbit, inderdaad.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk dezelfde soort baan die het toekomstige Lunar Gateway ruimtestation dus rondom de maan eigenlijk zou moeten gaan bemensen. Als onderdeel van het Artemis-programma.
Ja.
En dit is dus wel eigenlijk een hele rare baan rondom de maan. En eigenlijk ook niet.
Het is eigenlijk geen baan om de maan. Dat is het meest grappige eraan. En dit is een baan om een Lagrange-punt wat erachter ligt. Maar het effect ervan is dat je over de Zuidpool stabiel over de Zuidpool van de maan gaat. Ja, voor heel technisch. Maar het is een heel bijzonder construct wat ze hebben gevonden. Ja.
Dat kan ik niet volgen.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Nee, maar je kunt, weet je, als je die telescopen hebt, zoals hoe heet dat, Gaia en weet je,
ja, die gaan rond een Lagrange-punt.
Ja, die zitten in feite in een baan rondom een Lagrange-punt. Dan heb je een soort stabiele baan rondom een stabiel punt. En dan kan je, dan kun je eeuwig blijven zitten, bij wijze van spreken.
Je moet wel bijsturen dan toch?
Dan hangt van het Lagrange-punt af, maar dan wordt heel technisch. Ja, dan moet je wel een beetje bijsturen. Maar in principe is dat kun je daar stabiel. Ja, ja. Zitten. En, maar je kunt allerlei vormen van banen rondom zo'n Lagrange-punt maken. Meestal is het gewoon een, ja, alsof als je dat kijkt, gewoon een ringetje eromheen. Mm-hmm. Bij spreken. Maar je kunt ook schuin en op grotere afstand. En dit is een baan die op grotere afstand van een Lagrange-punt eigenlijk een soort halo maakt. En die ligt dan om de maan heen.
En heeft dat als consequentie dat wij Capstone altijd zien?
Het heeft vooral als consequentie dat die baan stabiel is. Want banen rondom de maan stabiel maken, die dicht bij de maan komen. De zwaartekracht van de maan is eigenlijk te klein om stabiel om de maan te kunnen draaien. Ah. Weet je? Dus dat gaat niet goed. Weet je? Of je moet op grote afstand. Dan krijg je die wat ze met Artemis, de eerste Artemis-lancering hebben gedaan op hele grote afstand. Maar is niet handig als je wil afdalen. Mm-hmm. Deze baan hopen ze, maar daar is Capstone ook voor bedoeld om dit te testen.
Echt om die baan uit te testen?
Ja, echt puur om die baan uit te testen, ja.
Dus, Capstone betekent stapsteen of zo.
Het is op zijn ruimtevaart ook weer zo'n prachtige afkorting.
Ja,
precies.
Enorme afkorting. Het staat voor de Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment.
Precies.
Ja. Wie weet.
Maar goed, nu komen we in mijn enthousiasme. Ik onderbrak je, want dit is mijn enthousiasme domein waar we dan niet terecht komen.
Nee, dat is juist helemaal leuk. Ja, en voor de luisteraars die dan niet precies weten wat een zogenaamd Lagrange point dan is, of een Lagrange punt, dat is dus eigenlijk het punt waar de zwaartekracht van twee of meerdere objecten tussen wordt uitgecanceld. Ja. Dus stel je zit op een punt tussen de aarde en de maan, dan val je daar eigenlijk net zo snel richting de maan als richting de aarde. Waardoor je daar inderdaad relatief stabiel kan blijven. Mochten we die ook alvast even over hebben geslagen.
Ja, precies.
Maar daarmee gerelateerd eigenlijk, is er dus ook een nieuwtje eigenlijk van 2 dagen geleden bij een grote conferentie of symposium, het GeoInt Symposium. Waarin het nieuws is gekomen dat we inderdaad, of NASA samen met de National Geospatial Intelligence Agency, dus de NGA van de Verenigde Staten, aan de slag gaan om wat we dan een soort van WGS-systeem te noemen. Dus een geodesisch database waarin we dus verschillende objecten op de maan goed kunnen linken. Ja. Dat is eigenlijk het referentiesysteem waar alle GNSS, dus ook GPS en Galileo, eigenlijk allemaal op draait. Dus eigenlijk gewoon een hele grote database van wat waar precies op de maan ligt en welke coördinaten daaraan worden gelinkt. En dat bestaat dus eigenlijk uit hele precieze gewoon fotografie, beelden. Maar ook uit een digital elevation modeling. Dus verschillende hoogtes eigenlijk ten opzichte van het centrum van de maan.
Dus je legt eigenlijk de vorm van de maan daar heel nauwkeurig in vast.
Precies.
Want voor de aarde bestaat er ook zoiets, toch?
Ja, klopt. Ja. En op de aarde gebruiken we meestal dus het zogenaamde WGS-84. Ja. Dus dat is in 1984 is dat gebaseerd. Ja, dus als
old memories. Ja.
als geoloog gebruik je dat dus inderdaad enigszins vaak op het moment dat je bijvoorbeeld kaarten op een 3D-globe moet gaan leggen, digitaal. Maar goed, dit bestaat eigenlijk nog niet voor de maan. Ja, we hebben kaarten van de maan en we hebben daar coördinaten overheen geplakt. Maar we hebben niet precies referentiepunten eigenlijk binnen die coördinaten. Natuurlijk, de maan beweegt iets minder. Kijk, op aarde hebben we ook nog van die aardplaten die af en toe bewegen. Waardoor we af en toe inderdaad onze GPS-locatie, bijvoorbeeld hebben we dat een paar jaar geleden voor heel Australië gedaan. Dat Australië zo ver was opgeschoven ten opzichte van 1984.
Dat het echt niet meer kon.
Ja. Nou, dat kwam uiteindelijk wel
neer. Vandaar dat ze meedoen aan het Eurosong Festival.
Precies, ze zijn gewoon een hele meter opgeschoven. En dat, maar dit is dus eigenlijk wel heel erg cool nieuws. En daarin zijn ze nu dus ook langzaam aan gaan spreken met onder andere ESA, Israël en JAXA. Om dus te kijken of wij samen kunnen werken als wereld. Om dan eigenlijk ook een soort van wereldreferentiesysteem voor de maan kunnen gaan bedenken.
Wel handig als je allemaal hetzelfde systeem gebruikt, zeg maar. En dezelfde maan, om het zo even te noemen.
Ja, precies. En dat je ook daarmee dus over dezelfde kraters en dezelfde gravitatieanomalieën en weet ik veel wat kan spreken op de maan. Ja. En dat Dus dat is wel cool, zeker voor rare orbits zoals de NRHO van New Capstone en dan de Lunar Gateway in de nabije toekomst hopelijk.
Ja, zeker als je ook allemaal samen wil gaan werken in dit soort met landers en al dat soort dingen.
Doen China en Rusland nog mee of gaan die hun eigen...
Heb ik niks over gelezen. Volgens mij was Rusland in ieder geval niet welkom op het GEO-INT 2023 symposium. Maar dat schijnt wel op meerdere wetenschappelijke conferenties zo te zijn. Ja, sinds bijna anderhalf jaar al. Dus ik heb geen idee eigenlijk. Goeie vraag.
Dat ergens vanuit de historie natuurlijk ook weer treurig is. Want ze waren wel een powerhouse op dit soort wetenschappelijk domein.
Ja, klopt. Dus, ja.
Maar goed, dat is niet anders. Zullen we nog even bij de maan blijven? Want we hebben nog een nieuwtje van de maan. Namelijk dat Blue Origin uiteindelijk toch het tweede contract voor een maanlander heeft gekregen. Even nog terugfilmen hoe dat ook weer zat. NASA wil naar de maan, daar hebben ze Artemis voor. En de capsule die er omheen kan draaien. Maar ze hadden nog geen lander. Nou, die zou SpaceX uiteindelijk gaan bouwen op basis van Starship. Ik moet dat nog zien hoe dat gaat. Hoe dat gaat gaan trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat geldt ook voor al dit soort dingen. Alleen, toen was even plat gezegd het geld op. Maar het werd wel gezegd van ja, dat is wel link om één partij te hebben die dat doet. Want als het niet lukt, ja, dan loop je meteen vast. En het is gebruikt meestal om twee competitieve partijen tegelijkertijd te laten werken. Daar was een heleboel gedoe op. Op een gegeven moment heeft Bezos ook een proces gevoerd tegen NASA. Om de boel stil te liggen en naast het te dwingen. Dat hebben ze toen verloren. Toen kon SpaceX toch verder met die ontwikkeling van die maanlanden. Maar nu heeft NASA alsnog besloten om een tweede partij een contract te geven. En inderdaad. Dat is dus toch Blue Origin van Jeff Bezos geworden. Samen met een aantal andere, soms ook behoorlijk gerenommeerde ruimtevaartpartijen. Dus die mag een tweede lander ontwikkelen, waarbij ik conceptueel eigenlijk wel het gevoel heb van nou, dat ziet er wel een beetje, hoe zeg je dat, geloofwaardiger uit. Want ze hebben wel echt het idee dat ze een soort platform hebben waar je verschillende dingen op kan zetten. Dus je kunt het gebruiken om cargo module erbovenop of een bemande module erbovenop, weet je. Dus het is wat modulairder. Ik kreeg er al een wat geloofwaardiger gevoel van
Starship.
Starship. Waarvan ik nog maar moet afvragen hoe dat gaat werken als een maanlander. Weet je?
Want hoe ziet die eruit dan? Kun je er iets,
Ja, wat klassieker. Weet je al, neem gewoon een doos met pootjes. Weet je wel, met daar allemaal tanks in. Weet je al, gewoon eigenlijk veel dichter bij het concept van Apollo, om het zo maar even te zeggen. Vergeleken met Starship. Maar daardoor ook meer. Ja, toch flexibeler, omdat je hem voor allerlei verschillende dingen kan gebruiken. Wat ik wel las in dat contract is een van de redenen waarom ze het ook doen, en waarom NASA het ook verkoopt in ieder geval, is dat ze ook motortechnologie voor de maan op basis van zuurstof en waterstof willen gaan gebruiken. Ah. En dat is op dit moment vrij ongebruikelijk. Meestal gebruik je hydrazine voor dit soort dingen. En dat heeft te maken met het wegkoken eigenlijk van die extreem gekoelde brandstoffen. Die moet je ook koud houden. Ja. Ja, de zon staat erop. Weet je. Dus je moet altijd wat weg laten lopen om die temperatuur op. Dus ze gaan ook nieuwe koeltechniek ontwikkelen. Om te zorgen dat je in de toekomst met waterstof en zuurstof dit soort reizen naar de maan kan doen. Soort van logisch, mocht je ooit daar water. Hey, daar gaan we weer. Ja. Ja, op de maan weet wel dat het er is. Maar als je water daar gaat gebruiken om daar brandstof uit te maken. Ja, dan is het wel handig als je technologie hebt. Het enige wat ik wel raadselachtig vond, want ik kom natuurlijk een beetje uit die wat politiekere hoek. Dus ik lees dit soort berichten altijd heel nauwkeurig in de zin, wat staat er nou? En er staan wel een paar zinnen in dat je denkt, ja maar, wat hebben ze nou precies vastgelegd? Want ik zal even voorlezen wat er staat. Het gaat dan over wat er in het contract staat van NASA uit de communicatie. In addition to design and development work, the contract includes one uncrewed demonstration mission to the lunar surface before a crewed demo on the Artemis 5 mission in 2029. En dan vraag ik me af, zit die crewed mission dan in dat contract? Maar die kan die zin op twee manieren lezen. Ik
zeg alleen dat het ervoor zit.
Wat ervoor zit, zit in het contract. Maar of die crewed mission dan ook in het contract. Nou ja,
maar ze gaan toch al Artemis 4 dat ze willen landen?
Ja, maar dat is dan volgens mij SpaceX.
Ja. Maar daar hebben ze dus in principe geen backup voor.
Nee, volgens mij zijn dat verschillende vluchten. Dus daarvoor zit al SpaceX. Ik eet mijn schoenen op, maar dan moet ik mee uitkijken. Maar als ze die timing halen. En dit is dan 2029. Nou, dat vind ik ook al dapper. Ook Maar dit, ik moet wel zeggen, als ik het contact, de plaatjes zag, dan denk ik, ja, deze aanpak is wel, ja, volgens mij relatief eenvoudiger om te realiseren, weet je, op basis van bestaande technologie. Dus ja, ik ben benieuwd.
Maar tegelijkertijd hebben ze volgens mij nog minder tests gedaan. Kijk, het ja. Starship gebeuren van Musk, die blaast ja. dan wel de hele lanceerplatform op, maar die heeft ja. nu wel in ieder geval één. Ja, semi-succesvolle test, afhankelijk van wie je het vraagt, ja. Achter de hand. En dat heb ik van Blue dan weer nog niet gezien.
Nee, dat klopt. Die moeten waarschijnlijk nog van verder komen. Maar wel meer gebaseerd, denk ik, op bestaande technologie. Dus, ja.
En ze gaan anders ook al jaren met die gewoon launcher, toch?
Ja, ja, nee, dat is het andere. Want hij is volgens ja. mij op de New Glenn.
De New Glenn, ja.
Al die raketnamen van hun altijd een beetje ingewikkeld. Maar volgens mij moet die op die raket die ook nog niet bestaat. Hè? Dus dat is nog één ja. grote bak onzekerheden die daar nog in zitten. Maar goed, je kan beter twee lijnen hebben en onzekerheden dan één.
Ja, ja,
want ja. Ja, we hebben inderdaad een test van Starship met booster gezien. Maar dat is natuurlijk ook nog alleen maar motoren en een tank. Weet je? Dat, ja. De rest is er natuurlijk ook nog nergens. Weet je?
Ja, precies. De infrastructuur is ja. nog... Ja.
Maar goed, dit is op zichzelf heel verstandig. En het kost, 3,7 miljard geloof ik, waarvan het verhaal ook wel gaat. Daar red je natuurlijk nooit mee. Dus dat Blue Origin hetzelfde bedrag er uit eigen middelen nog een keer tegen aangooit. En dan ga je het waarschijnlijk nog niet redden. Maar goed, er is hoop op. Met twee lijnen is het in ieder geval een stuk waarschijnlijker dat ze komen dan met één. Dus dat is mooi. Ja. Bruno.
Ja, nou... Aanhakend op Starship.
Ja.
Ik zag... die lancering was inderdaad afhankelijk van wie het vraagt... een groot succes of een enorme puinhoop.
Ja.
Of misschien allebei.
Ja.
Wat ik wel zag is... dat SpaceX deelde een filmpje waarin ze zo'n raketmotor... zo'n Raptor laten vuren op een soort metalen plaat... die dan met water bespoten wordt. Een enorme hoos van water... En dat 15 seconden lang, dus nog een stuk langer dan die betonnen vloer die daar onder de lancering heeft gelegen. Dus ja, ze hebben toen meteen na die lancering al gehad over ja, we hadden een stalen plaat, maar die was nog niet klaar en we hebben het uiteindelijk overgeslagen. Misschien was dat een vergissing,
ja.
Want het beton vloog 100 meters in het rond. Je kunt zeggen... Ik weet niet wat precies de waarde is van één test op één plaat. Maar er wordt in ieder geval iets aan huiswerk gedaan voor een mogelijke volgende lancering.
Nou, ik heb het filmpje ook gezien. Ik vond het eigenlijk best wel rete innovatief wat ze daar wilden. Ik ben heel benieuwd of dat gaat werken. Weet je, want op zichzelf water bij lanceringen is natuurlijk gewoon maar eigenlijk standaard. Het is heel gek dat SpaceX het niet deed. Maar ja. meestal doe je dat niet zozeer om de vloer te beschermen, maar... Maar overigens, dan heb je trouwens vaak een flame trench. Dat is de andere. Hè? Die ja. grote afvoergroot waar die vlam doorheen moet, die hadden ze ook niet. En nee, die is er meestal natuurlijk wel. Dus je hebt meestal een flame trench en dan gebruik je water eigenlijk om de akoestische trillingen te dempen. Ja. Weet je, dat is wat. Maar wat ze hier deden, is dat ze volgens mij een ontwerp hebben gemaakt dat ze per motor. Drie waterstralen, extreem hoge druk zijn, zeg maar. Drie waterstralen in de richting van die motor spuiten. Dus tegen de vlam in, om het zo maar te zeggen. Om een soort buffer tussen de omgeving en die vlam te creëren. En dat dan 33 keer. Weet je, ja, dus een enorme veld met allemaal gaten. Waar dan straks water uit moet komen. Dat in feite omhoog spuiten. Dan denk ik, nou. Ja, ik vind het wel slim bedacht. Ik ben heel benieuwd of dat gaat werken. Maar ik was wel onder de indruk. Ik denk, ja, zo, dat is in theorie zou dat moeten kunnen. De vraag is alleen of je het lang genoeg vol kan houden.
Oké, dat heb jij. Want wat ik zag is, die stralen gingen ongeveer parallel aan de vuurstraal.
Ja, maar ik zag een ontwerp van de vloer. Zeg
ja,
oké,
die heb ik ook gezien.
Ja, en daar zat iets van een stuk of 100 gaten in.
Een omgekeerde douchekop.
Ja, waarbij je eigenlijk in drie richtingen zeg maar een soort waterstraal stuurt... om eigenlijk een soort stoomwolk te genereren om die vlam heen... waardoor die hitte van die vlam niet bij die vloer kan komen.
Ja,
eerlijk gezegd, briljant bedacht. Weet je, of het gaat werken, ik ben heel benieuwd.
Ja.
Maar ik vind, ja, het is een heel andere benadering dan gewoon een enorme bak water op die vloer dumpen. Om op die manier de boel te koelen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, maar om op die manier een soort buffer te maken. Maar ze spuiten het nu eigenlijk heel gericht 33 keer rond de motor.
Ja, ja, ja.
Dat is interessant. En als ze dat 15 seconden met één kunnen volhouden, ja, dan ben ik heel benieuwd of dat gaat werken. En het voordeel is ook, je kunt het vrij snel doen en je hoeft nog steeds die, Ja, die flame trench, wat redelijk dramatisch is als je dat moet doen qua tijd en vergunning en al.
Ja, dat is echt een civiel project.
Ja, ja dan, dat, als je dat allemaal kunt voorkomen, ja, dan hebben ze het probleem goed opgelost. Ik ben heel benieuwd of dat gaat werken.
Ja. Ja. En een andere test ook in een YouTube film van Marcus House zag ik dat ze... Er zijn dus mensen die de hele tijd dat terrein filmen. Hè? En die gaan dan ook een soort...
Thijs Roeksen van deze wereld.
maar niet een paar weekjes. Ja. En dan ook een soort exegese doen van... Ja, ik denk dat dit die het denken is. En dat, enige uitleg komt er alleen in een hort en stoot van Elon zelf.
Ja, als het er maar uitkomt.
En dan hadden ze dus een tank helemaal vol, een oude tank volgepompt met water.
Okay.
En net zo lang de druk opvoeren tot die... kanaal. Tenminste, dat dachten ze.
Yeah.
Maar toen ze de opname verder bekeken, zagen ze, er is een explosie. En toen was het idee van, ze proberen die flight termination system, wat bij die testvlucht dus wel afging, maar de raket niet opblies.
Yeah.
Dat zijn ze nu ook aan het testen.
Okay.
Want ja, het is best vervelend als je je tank opblaast en de raket blijft gewoon nog 40 seconden heel. Nu had hij genoeg hoogte om alsnog te exploderen, maar eigenlijk wil je graag dat het meteen werkt.
Ja, dan heb je hem ook te stevig gemaakt, denk ik. Maar goed, dat...
Te stevig, ja, of ook in die tanks krijgt ook stevigheid door de druk die er nog in zit.
Ja, ja.
Dus meer huiswerk... worden gedaan in Boca Chica.
Nou, dit is wel opmerkelijk hoe hard er wordt gewerkt momenteel. Dus ik ben echt wel van plan om... Want wij hebben natuurlijk een periode gehad van een paar jaar... dat we eigenlijk het idee hadden van er gebeurt daar niet zoveel. Maar het schijnt niet bij de pakken neer aan te zetten. Als je het zo ziet. Dan gaaf. Nou, we zullen het nauwkeurig volgen, zeg maar zo maar zeggen. Mark?
Ja, over lanceringen gesproken.
Ja, dat is altijd een makkelijk bruggetje hier.
Precies. Hey, gisteren heeft de Spaceport Company bekendgemaakt dat zij een dagje eerder, dus 22 mei, hebben zij 4 raketten gelanceerd van hun eigen het drijvende platform eigenlijk. Ergens in de Golf van Mexico.
Ja.
En dat waren hun eerste 4 direct ook offshore launches. Die zij dus succesvol hebben uitgebracht. En dat waren dan kleine raketten. Eigenlijk van Evolution Space. Maar wat ik dan wel weer apart vond. Dat het er niet alleen 4 waren eigenlijk in één keer. Maar dat het ook eigenlijk al zo hard gaat. Dat er dus inderdaad alweer 4 raketten kunnen worden gelanceerd. Ja, verder
waren we allemaal volgens mij sondeerraketten. Dus niet naar een baan.
Nee, niet naar een baan. Dus de hoogste lancering ooit eigenlijk van Evolution Space. Die is dan tot iets van 124,5 kilometer gekomen. Dus ze komen wel over de Kármán-lijn heen. Dus,
ja. Dat is al knap.
Wat ik dus wel heel cool vind eigenlijk... want ik had zelf dus nog niet eerder gehoord van deze The Spaceport Company. Dus ik heb daarna ook een beetje opgezocht van wat doen ze nou? Het is echt een behoorlijk jong bedrijf. Die dus eigenlijk precies doen wat de naam al zegt. Zij bouwen dus kleine spaceports. En zijn dus ook heel erg aan het pushen. Ook om juist meer spaceports eigenlijk op zee te gaan bouwen. Met als voordeel natuurlijk dat je daar eigenlijk met een boot vanuit ieder land naartoe kan varen. En daar als lanceerplatform kan gebruiken. En mocht het misgaan, à la SpaceX. Ja. Dat je iets minder last hebt. Dat je een stadje een paar kilometer verderop met een hele stofstorm bezadelt. Maar dat je eigenlijk gewoon midden op de oceaan zit. Dus dat je veel minder omgevingsproblemen hebt.
Ja.
Dus dat vond ik eigenlijk wel een heel cool nieuwtje. Ja, ik heb er verder dus eigenlijk ook niet heel erg veel over te zeggen.
Is het doel wel om uiteindelijk wel een orbitale raket te ontwikkelen?
Ja. Dat is wel het idee. En dan zegt ze wel van een vergelijkbaar platform. Dus het platform dat ze op dit moment hebben, dat is nog niet groot genoeg. Dan dit soort paar duizend kilo raketten, zeg maar. Mm. Maar in de toekomst willen zij dus inderdaad ook gaan opschalen. En misschien dus wel ook een competitor gaan worden voor het Kennedy Space bijvoorbeeld. Om dus gewoon vaker meer raketten zonder al te veel problemen en zonder moeilijkheden voor de omgeving te kunnen lanceren.
Er is ooit een bedrijf geweest, Sea Launch, deed dat ook.
Klopt.
Maar die zijn volgens mij al lang...
failliet, maar dat had ook wel te maken volgens mij met het feit dat die met Zenit, Russische Zenit-raketten werkte. En dat die dat op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer ging. En dat was ook allemaal gedoe mee. Dus volgens mij had dat ook wel te maken met het feit dat die internationale samenwerking gewoon niet lekker liep.
Weet je.
En ik weet Ik meen me te herinneren dat ook SpaceX op een gegeven moment van plan was om twee van die...
twee van die oil rigs gekocht. Dus boorplatforms eigenlijk. Dus dat is ook wat Sea Launch inderdaad deed met die Zenit raketten. Die hadden dus eigenlijk een olieplatform, een oil rig. Een drijvend, dat wel. Ja. Hebben zij dus helemaal aangepast. Maar ja, je hebt nog steeds een andere infrastructuur. En dat is dus wel weer een beetje het voordeel van de Spaceport Company. Die bouwen dus ook dat hele platform juist om specifiek raketten te lanceren. En dat is eigenlijk ook wat SpaceX uiteindelijk afgelopen jaar in 2022 als conclusie heeft getrokken. Nadat ze wel doodleuk eerst dus twee van die boorplatforms hebben opgekocht. Toen hebben ze uiteindelijk gezegd van... Het is eigenlijk gewoon er niet voor bedoeld. Het was not the right platform, zeiden ze.
Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het... Nou ja, dezelfde discussie als met Virgin Orbit, wat failliet ging, weet je. Dat het businessmodel klopt niet, weet je. En dat is hier volgens mij ook wel het probleem. Want het is qua lanceren is het natuurlijk fantastisch. Maar alle logistiek eromheen redelijk dramatisch, weet je. En of je dat dan...
Hoe bedoel je, Michel?
Nou, het is lastig om er te komen, weet je, de
boot.
Met de boot, weet je, maar het is een vrij duur proces, weet je, om terwijl als je ergens op een vaste land een lanceerbasis hebt, is vermoed ik, weet je, het logistieke proces gewoon veel eenvoudiger.
Ja.
Dus het is wel makkelijker bouwen natuurlijk, want dan wordt de raket natuurlijk ook vlak bij het lanceerplatform eigenlijk gebouwd of afgemaakt in ieder geval, en voordat hij dan omhoog gaat. En dat kan inderdaad wel lastiger zijn als je al op zee zit.
Ja,
maar ja.
Aan de andere kant kan het wel weer makkelijker zijn om daar die zones vrij te krijgen op een stuk.
Ja, dat is waar. Nee, dat klopt. Alleen, maar je zag het bij Virgin Orbit ook. Weet je, niks mis met het idee om onder een vliegtuig. Weet je, maar
ze hadden het ook al een paar keer gedaan.
Maar het grootste probleem van Virgin Orbit was dat het businessmodel niet te doen was. Weet je, ze kregen dat niet
vaak genoeg.
Vaak genoeg voor laag genoeg kosten om te kunnen concurreren met de Electrons. Daar komen we zo nog even van deze wereld. Weet je, die dat gewoon vanaf de grond op de klassieke manier niet kunnen doen. En ja, dat is uiteindelijk toch goedkoper, weet je. En ik vraag me een beetje af of je hier ook niet gewoon een onnodig kostenbos aan het inbouwen bent die je niet kan terugverdienen. Maar dat
je hoeft geen flame trains te graven.
Nee, dat is het grote voordeel. Maar ja, zie je, kunt zo'n Starship met zo'n boezel er ook niet op zetten. Dat kantelt gewoon om.
Ja, dat is in principe voor kleinere raketten.
Ja, het is wel echt. Ja
maar er zijn uiteindelijk wel in ieder geval nog orbitale vluchten. Maar ja. Wat vergelijkbaar eigenlijk, denk ik dan, is dus de S-Range lanceerbasis die wij nu als Europa op ons vasteland hebben gebouwd. Bij Kiruna, in het noorden van Zweden. Ja, dan kan je natuurlijk wel... Ja, je zit wel op het land, maar ja, ik weet niet of jullie ooit naar het noorden van Zweden zijn gaan rijden.
Ja.
Maar dat is een end.
Ja.
Dus
ja,
nee, voordat je daar komt, en daar kan je niet eens met een boot bijvoorbeeld een raket vanuit ergens anders ter wereld heen brengen. Dan moet je dat laatste stuk nog steeds vanaf de fjorden van Noorwegen helemaal naar Zweden rijden bijvoorbeeld.
Nou ja, je hebt daar, je hebt natuurlijk ook het probleem, weet je, van de geografische locatie, weet je, dat je op zo'n hoge breedtegraad niet kunt lanceren naar een geostationaire baan. Of nou ja, weet je, je kunt alleen maar
ISS-achtige orbit is.
Ja, dat lukt niet
te bereiken vanaf daar. Maar goed, polaire banen zijn dan wel weer makkelijker. Ja.
Maar dat was wel het idee van die vliegtuigen en van die mobiele platformen. Je kunt ze neerleggen op de plek die je nodig hebt, weet je. En dat, maar nou ja, voor mij is dat grote twijfelpunt en waarschijnlijk ook de reden waarom SpaceX, die hebben de afgelopen jaren toch wel verstandige keuzes gemaakt. Ja, althans, maar kun je over discussiëren.
ook verstandig.
Nou, als die zeggen, weet je, dit. En volgens mij was dat ook een bedrijfseconomisch argument. Weet je, want dit is gewoon niet de goede aanpak. Ja, dan zou ik ook reden zien om te twijfelen.
Maar het is ook een beetje de duizend bloemen bloeien tijd. Die kleine launches.
Ja, gekkigheid, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja. Oké. Goed. Genoeg hierover?
Ja, maar ik ben nu inderdaad wel benieuwd naar de raketten waar jij het net over had.
Nou ja, ik wilde het even hebben over Electron van Rocket Lab. Die gaat morgen namelijk lanceren. En het leuke daarvan, er zijn een aantal dingen leuk aan. Ook de satellieten die erin zitten zijn best leuk. Maar wat ik al wel charmant vind, is dat ze hier ook afgestapt zijn van die stomme afkortingen. Weet je? Dus er zitten NASA-satellieten in en die heet de Tropics. En ja, dat is gewoon een stomme afkorting. Alleen die missies van Electron. En Electron is een middelgrote, intussen behoorlijk succesvolle raket in Nieuw-Zeeland. Ze hebben ze een keer of mee 36 lanceringen. En gaat heel goed. Maar die... Die heette, wat heet deze week? Coming to a Storm Near You, heet de lancering. Weet je, en dat...
Dus, die platforms van SpaceX, die hebben toch ook van die bizarre
namen? Ja, nee, ja, precies. Ja. Ja, en Electron doet dat ook eigenlijk best wel leuk. Want Missing Fingers was op een gegeven moment een lancering. Ik had geen idee waarom die zo heet. Nou, in dit geval...
Ik is een beetje mafioos.
Ja, ja, precies. Nou, in dit geval snap ik de naam wel. Want de satellieten die lanceert zijn twee CubeSats, relatief kleine satellieten. Maar die zijn bedoeld voor onderzoek naar ontwikkeling van tropische stormen. Van NASA. En die hebben het idee is, ze wilden eigenlijk 6 satellieten, kleine satellieten redelijke baan, equatoriale baan zetten. Dus in 30 graden inclinatie, zoiets dergelijks. En het grote probleem wat ze daarmee hadden, meestal bij CubeSats, weet je, die stuur je gewoon mee met een rideshare van een andere lancering. Maar er wil niemand naar 30 graden. Ja, dus er zijn geen lanceringen waar je op mee kan. Dus ze moesten die 6 dingen lanceren. En het idee is dan dat omdat je de 6 hebt, dat je heel goed kunt volgen hoe tropische stormen zich ontwikkelen. Weet je? Dus je hebt eigenlijk
je komt om de paar uur langs.
Om de paar uur kun je kijken naar temperatuurontwikkeling, naar ontwikkeling van vochtigheid. Het zijn microgolfsatellieten, zeg maar. Dus die kijken naar temperatuur, naar neerslag. Weet je? Dus je kunt heel goed volgen wat er precies met zo'n storm gebeurt. Zodat je kunt waarschuwen van hij gaat van categorie 4 naar categorie 5. En dat schijn je dus met CubeSats, dat zijn van die melkpakken, van dit 3 eenheden, zeg maar, dus een flink melkpak. Schijn dat dus prima te kunnen doen. Ze hadden bedoeld er 6 te lanceren, maar de eerste zat op Astra, toen de concurrent eigenlijk ook een soort middelgrote kleine lanceerder. Astra, die lancering is mislukt. Intussen is dat bedrijf ook redelijk in zwaar weer, want daar mislukte het te veel. Dus ze zijn nu overgegaan naar Electron. De lanceerder, de bedrijf dat uit Nieuw-Zeeland lanceert. En die hebben in 8 mei hebben ze de eerste 2 succesvol in de ruimte gebracht. En ze gaan dus morgen, we nemen dit op 24 mei, morgen is de bedoeling dat de volgende 2 naar de ruimte gaan. En dan zijn er uiteindelijk dus 4, nou, jammer van die eerste 2, maar die zijn verloren gegaan. Maar 4 van deze satellieten waarmee NASA dan naar tropische stormen gaat kijken. Dat is sowieso, dit soort onderwerpen een belangrijk onderzoek. Ik zat ook nog even naar die raket zelf te kijken, want Electron is best behoorlijk succesvol aan de weg gaan timmeren, viel me op. En dat komt ook wel omdat ze het heel goedkoop aan het maken zijn. Weet je, ze zijn heel goed in het gebruik van 3D-printing. Ze kunnen de hele motor 3D-printen en volgens mij alle onderdelen in 12 uur produceren. Dus ze kunnen heel snel zo'n raket in elkaar zetten. Ze zijn ook kijken naar de bereikbaarheid. En een van de opmerkelijke, meer technische dingen is dat zij voor het eerst in de orbitale raket een elektrische brandstofpomp gebruiken. Ja, normaal gesproken in zo'n raket heb je enorme turbines, weet je, die een deel van de brandstof opstoken om onder enorme druk de rest van de brandstof in de hoofdbrandstofkamer te kunnen doen. Maar zij doen dat elektrisch in de batterijen. En dat
kan gewoon.
Dat kan. En het grote voordeel is dat spaart brandstof uit. Want je kunt alles gebruiken voor je voortstuwing. Ja, het nadeel is natuurlijk, je moet meer gewicht omhoog brengen.
Ja, want het is minder energiedicht natuurlijk.
Ja, en je moet batterijen meenemen die je anders niet nodig hebt. Ja, precies. Maar. Dus dat blijkt in hun geval eigenlijk heel goed te werken. En ze zijn zelfs aan het kijken, zoals hij niet ontworpen, maar ze zijn zelf aan het kijken of het ding herbruikbaar is. En volgens mij hebben ze gewoon nu het idee, we laten het ding plonsen in de oceaan aan een parachute. We vissen hem op, we spoelen hem droog en we gaan kijken of hij nog doet. En ze hebben al een keer een opgeviste motor weer opnieuw weten te gebruiken. Dus het kan nog zijn dat ze ook die herbruikbaarheid onder controle gaan krijgen. Dus
En de hele motor is 3D-print?
Ja, de hele motor, alle onderdelen van de motor worden 3D-print. Ja.
Oké. Okay.
Dus, en volgens mij ook maken ze ook de rest van de raket met een soort robotfabriek. Kunnen ze alle onderdelen binnen 12 uur maken.
Oké, okay. Want de laatste was natuurlijk die Terran raket van Relativity.
Daar was ook de hele hul en eigenlijk 3D-print. Dus ongeveer 90% van de massa was volledige 3D-print.
En die hadden wel een soort claim van, daar ging het in termen van massa, zeiden zij, we zijn de meest 3D-printe raket. Ja. Die stappen nu ook over op minder 3D-printing voor de romp, zeg maar. Omdat het natuurlijk best een simpele vorm natuurlijk.
Ja, dat en het is met zeker die tanks, weet je, dat zijn vaak worden die gemaakt met het wikkelen van carbon fiber. Ja. Dat ze extreem sterk, maar heel licht maken. En dus ik kan me niet zo goed voorstellen dat je met 3D-printen daar concurrerend krijgt, weet je. Dan moet je dan met metaal gaan doen. Maar goed, daar heb ik te weinig verstand van, eerlijk gezegd. Ja, maar goed, Watch Dead Space. Morgen dus de lancering van Electron met de twee volgende Tropics satellieten. En dat is dus een lelijke afkorting die ik niet kan reproduceren. Maar zoek duurt vooral even op.
Tropics.
Dat is, dat is, ja, als je zo'n hekel aan afkortingen hebt, wat doe je dan in dit gebied?
Ja, nou, lang verhaal. Ja, je weet het, waar staat het voor? Time?
Time Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Small Sats.
En dat op de raket. Coming to a storm near you. Nou,
ik zat inderdaad nog...
En dat is een fijne ontwikkeling.
De lijst van die Electron launches heen te gaan. Dus, ja. Toevallig, ook weer even terughakend. Capstone is ook met Electron gelanceerd. Dat wist ik ook nog niet. Maar,
en hoe heette die raket? Weet je dat ook zo snel?
dat staat wel hier ergens. Ik zit nu op een Wikipedia pagina. Maar overigens, ze hebben dus 36 keer gelanceerd, waarvan 33 keer succesvol. En dus maar 3 launch failures, wat eigenlijk vrij weinig is inderdaad. Ja. Toevallig inderdaad de 13e missie, die is dus inderdaad mislukt. En die heette Pix or It Didn't Happen. Ja. eerste test, it's a test, letterlijk, is ook mislukt. De tweede heette Steel Testing, maar die is wel weer goed gegaan. Kijken of ik Capstone zo snel kan vinden.
Je ziet dat ze hebben eentje en het zal wel voor een Chileense invalshoek hebben. Die heet It's a Little Chili op hier. Waarbij chili op als chili. Ja. Maar goed, ja.
En de lancering van Capstone die heette gewoon Capstone.
Ah, saai. Nou, ja, goed.
Op een gegeven moment gaat het heel melig worden.
Ja, maar dat mag ook.
Dat wil ik jou nou wel eens terug horen.
Ja. Dat moet ook gewoon. Nou goed, dus dat komt morgen en we houden het in de gaten. Wat is next, jongens? Wie heeft er nog iets?
Ja, het Internationaal Ruimtestation.
Ja.
Wel eens van gehoord.
Ja, vraag. Ja.
Dat is inderdaad een beetje op zijn einde aan het lopen. Denk ik. Tegen 2030 is het toch echt wel bekeken.
Mm-hmm.
En ja, ook de wij bouwen iets sfeer gaat inmiddels wat af, denk ik. Alles zit er wel eens een beetje op. En inmiddels... zijn er allemaal plannen voor de opvolgers?
Nee.
Ja.
Vertel.
Ja, NASA heeft in 2021 een soort prijsvraag uitgeschreven en ook geld uitgedeeld voor ontwerpen. En onder andere Blue Origin, Northrop Grumman en nog een bedrijf hebben toen, ontwerpen ingediend. En daarnaast zijn er allerlei plannen. Je hebt meer of minder geloofwaardig om nieuwe ruimtestations te bouwen. En er is er net weer eentje bijgekomen. Vast heet die. Een bedrijf...
Dat klinkt duur.
Het klinkt duur, maar het plan is heel simpel. Het is een soort cilinder. Denk bijna Skylab. Die moet passen in een... in een Falcon 9. Dus 10 meter bij 3,4 diameter of zo. Echt een soort blik.
Hou je niet veel binnenruimte over, ja?
Nee. Ja, maar het idee is om dat dan een soort minimaal te doen. En ze willen volgend jaar lanceren. Natuurlijk rijkelijk optimistisch.
Ja.
Maar goed, en daarna moet het dan uitgebouwd worden met iets wat in de Starship gelanceerd kan worden. Een 40 meter groot.
Oh.
Maar het unieke en of het, juist het hele simpele is dat het gewoon één module is. Dus er wordt niks aan elkaar gelast. En
het heeft ook geen Lego idee dat je daarna een andere module aan kan plakken, zeg maar. Dat,
op den duur misschien wel, maar dit moet gewoon het eerst zijn. En de life support komt dan ook van de Dragon capsule die er aan gaat meren.
Okay.
Dus het is een soort IKEA...
Okay. Het klinkt als een schuurtje aan Dragon, weet je. Dat is,
zo klinkt het eigenlijk wel inderdaad.
Je kunt wel zeggen dat je het eerste ruimtestation na het ISS en Tiangong hebt.
Ja. Nee, wat denk jij, komt er nog een ruimtestation, zeg maar in deze zin van vanuit de grote mogelijkheden dan wel de internationale samenwerking, komt daar nog iets na, denk je?
Nou ja, de Lunar Gateway is het idee, toch?
Ja.
Het is een
internationale
samenwerking voor een ruimtestation.
Ja.
Nee, maar het idee van NASA is ook heel erg van... wij hebben het ontwikkeld. Mogen de commerciële het doen. Ja, en die lanceren natuurlijk heel veel mooie folders. En of dat wat eruit komt... Dat
om daarna een hand op te houden. Ja. Ja. Dat, de belastingbetaler even...
Ja, dat is inderdaad... Hoewel het businessmodel van Vaast is wel dat... dat NASA daar mensen naartoe gaat brengen.
Ja.
Maar hopelijk, en dat is misschien ook niet zo heel moeilijk... goedkoper dan ISS.
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel de... Ik kan me nog wel iets voorstellen bij het Stecky-idee, weet je. Dat volgens mij is ook een plan om aan Space Station een soort van... Nou ja, een nieuw stekje te bouwen. En als Space Station dan aan zijn eind komt het af te koppelen. Ja. Dat zelfstandig door kan gaan.
Daar zou ik zo nog even op terugkomen.
Nou kijk, pak hem gelijk even over.
Dat is inderdaad het idee van Axiom. Axiom Space. En die zijn ook de enige die de goedkeuring hebben gekregen... om inderdaad te gaan bouwen aan boord van het ISS.
Mm-hmm.
Dus die gaan de eerste twee modules... die komen er volgens mij over een jaartje ongeveer aan... En die gaan dus eigenlijk het ISS uitbreiden. Wat dus niet onderdeel is van de internationale samenwerking van ISS. En daarna komen er nog twee modules bij tot 2027. Waaronder een heel langgerekt ding.
Ja.
En dan vanaf 2029, 2030 dat dus het ISS zal deorbiten en opbranden in de atmosfeer. In stukjes gaat Axiom zichzelf loskoppelen.
Splitten.
En dan vervolgens zijn zij dus een groter bestaand... ruimtestation, wat dus al uit vier modules minimaal zal bestaan. En Axiom is op zich redelijk goed op weg. Want ze hebben dus ook al de eerste commerciële of volledig commerciële astronautencrew naar het ISS gestuurd vorig jaar, april 2022, met Axiom 1. En drie dagen terug, hebben ze dus ook Axiom 2 gelanceerd. En die zijn gisteren, dus op 22, 23 mei, afhankelijk van waar je ter wereld zit, gedokt aan boord van het ruimtestation. En dus daarvan zijn nu onder andere de eerste twee Arabieren commercieel aan boord van het ISS. Peggy Whitson, denk ik wel bekend, is de commander van de missie.
Ja.
Dan heb je ook nog een rijk iemand die betaalt voor de missie natuurlijk. Pilot John Schoffner heet hij. En die zijn dus nu al een tijdje aan boord van het ISS.
Ja. En een Saudi-Arabische vrouw.
Ja, klopt. Dat is, even kijken, Rayana Barnabi heet zij volgens mij. En dan heb je nog Ali Al-Karni. Die is inderdaad ook meevliegen als de twee Arabieren die op dit moment dan in de ruimte zitten. En die zijn nu dus bezig met allemaal voorbereidingen voor de STEAM Outreach Events. Met allerlei middelbare scholen en basisscholen wereldwijd.
Ja. Ik krijg er een enorme andere Kuipers vibe van, hoor. Want er zitten natuurlijk ook wel parallellen in. Althans, als je kijkt naar 2004. De vraag is natuurlijk, hoe commercieel is dit? Vind je, want het wordt door de Saoedische overheid, neem ik aan, betaald. Weet je wel? Maar goed, tegelijkertijd, dat is ook weer niet gek. Weet je wel? Dat gebeurde in het verleden, maar na Space Station natuurlijk ook. Weet je wel? Dat zeker voor die korte vlucht in de tijd dat er nog kon met Soyuz. Weet je wel? Daar werd door landen ook aan bijgedragen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus het is hetzelfde soort model. Met hetzelfde soort verhaal eigenlijk ook. Weet je, ik zie allerlei onderzoek waarvan je dan denkt, nou, kanker genezen. Ik weet niet of dat deze missie dat gaat opleveren. Weet je, dat, nou ja, daar heb ik altijd wel een beetje twijfel bij. En inderdaad, heel veel outreach, wat wel heel waardevol is, hoor. Ik ben daar een groot fan van. Dus dat, nou ja, laat ik zeggen. Ja. Dat was André Kuipers ook. Is hij nog steeds trouwens rete goed in.
Ja, precies.
Het is wel een soort echo van, ja, dit is een variant van wat in de jaren 2000 zeg maar ook heel intensief gebruikt.
Ja, ja, precies. Maar goed, wat dus wel leuk is dat Axiom nu dus ook hun eigen daadwerkelijke actie aan boord van het ISS volledig zelf hebben mogen uitvoeren aan boord van hun eigen MCC. Daarbij zijn zij dan ook, volgens mij was dat de 12e officiële ground partner voor het internationaal ruimtestation.
Dat is MCC?
Mission Control Center. Dus die mogen nu eigenlijk ook hun eigen operations aan boord van het ISS uitvoeren. En dat is toch wel weer een goede stap ook voor Axiom. Die dus ook gewoon natuurlijk maximaal aan het testen zijn van hoeveel kunnen wij vanaf de grond al zelf regelen.
Ja.
En dat is dus toch wel weer een mooie stap voorwaarts naar hun eigen ruimtestation. En daarnaast ook over mooie nummers gesproken. Als het goed is zijn de drie nieuwe astronauten die dus aan boord van Axiom vlogen. Ja, Peggy Whitson heeft al een paar keer eerder gevlogen. Volgens mij is dit haar vierde of vijfde vlucht al. En daarmee hebben we dus de 598ste, 99ste en de 600ste astronaut die een rondje rondom de aarde hebben gevlogen. Ja. Dus dat aantal blijft natuurlijk ook alsmaar stijgen.
Ja, maar het is nog steeds een vrij kort rijtje bussen als je ze allemaal bij elkaar zet.
Ja.
Ik vind wel, weet je, in die, ik geloof hier wel in, weet je, in deze aanpak geloof ik wel. Weet je, het is, ik denk ook wel dat uiteindelijk, als je kijkt naar ruimtetoerisme, wat je er moreel trouwens ook van kan vinden in tijden van klimaatverandering. Maar dat dit model zou kunnen werken. Ik bedoel, dat andere model waar we het er lang over hebben gehad met die suborbitale vluchten. Ik hoor er in ieder geval heel weinig mee over. Weet je, ik geloof daar ook niet zo in op lange termijn. Deze kan ik me wel voorstellen. Weet je, het zit, maar er zit natuurlijk ook wel een component in. Weet je, dat een groot deel daarvan natuurlijk ook, zoals bij Saudi-Arabië gebruikt, natuurlijk ook wel een vorm van, zeg maar, landenmarketing element zit erin, ja. Weet je wel. Je zet jezelf als land even op de kaart, weet je. Nou,
ja, precies.
Is dat verboden? Nee, weet je. Is het altijd gemakkelijk? Misschien ook niet, weet je. Maar goed, aan de andere kant, ja.
Het is wel weer een relatief goedkope manier eigenlijk om toch jezelf als land dan aan boord van het ISS te krijgen. Precieze prijskaartjes hangen ze er niet aan bij Axiom. Nee. Maar het zal minder duur zijn dan een daadwerkelijke partner van ISS worden. En ook hele grondstations eromheen moeten regelen bijvoorbeeld. En ook de trainingen zijn een stuk korter van de astronauten. Ja, de missies overigens ook. Dus de vorige missie die was dan ongeveer 2 weken.
Hoe lang is deze?
Deze is 8 dagen. Ja. Maar goed, de vorige die was ook ongeveer 7,5 dag. En die mocht uiteindelijk een week langer blijven bij Axiom One.
Ja.
Omdat het weer of de landingsplek is eigenlijk niet goed genoeg. Ja. Dus dan was het veiliger om in de ruimte te blijven.
Ja.
Dus met een beetje mazzel hebben deze 4 dat misschien ook wel.
Nou, dat doet me aan denken. Weet je trouwens hoe dat zit met die Soyuz intussen, Bruno, toevallig? Ja, een onvoorbereide vraag, ik weet het. Maar is die bemanning eigenlijk alweer naar beneden? Want was er al bemanning die langer moest blijven?
Maar we gingen die pas... Ja, die zouden eerst in september, maar dat is naar voren gehaald. Maar
Dat hebben we niet zo praten. Nou goed, laat dat dan even laten rusten. Hebben we nog iets anders? Is er...
Nou ja, je noemde net de suborbitale vluchten. Maar voor mij stond morgen of vanaf 25 mei weer de eerste vlucht na 2 jaar van Virgin Galactic op het programma.
En dat... Volgens mij nog niet met echte klanten, dacht
ik. Nee, dit is dan de laatste testvlucht. En dan in juni zou de eerste reguliere vlucht plaats moeten vinden.
Ja.
Dus je hoort er weinig meer van, maar nu dus wel even.
Ja, het is nog niet helemaal voorbij, zeg maar.
Je hebt er een hard hoofd in dat dat...
Ik was in deze specifieke sowieso, weet je wel. Omdat het... mijn harde hoofd zit meer in het feit dat je hebt maar één ongeluk nodig en het hele businessmodel is dood. Weet je, ongelukken gebeuren nu eenmaal. Zeker als je hoog volume gaat halen, statistisch gezien moet ik er misgaan.
Mm-hmm.
Weet je, en ik vind zeker als je kijkt naar de ontwerpen, zeg maar, van de Blue Origin is een heel simpel, robuust ontwerp. Ja, daar heb je ook een kans dat de keer misgaat, om het zo maar even zeggen. Ik vind die van Virgin Galactic technisch wel complexer en dus gevoelsmatig grotere kant. Dus ik moet kiezen, zou ik toch denk ik liever in die van Blue Origin gaan zitten. Maar ja, als het één keer misgaat, is het stuk. Weet je, dat is volgens mij het grote manco hier.
Ja, het is alles misgegaan natuurlijk.
Ja, maar ik bedoel, als er gewoon slachtoffers bij vallen, laat ik het zo.
Er zijn ook al slachtoffers gevallen, maar dat waren natuurlijk testpiloten.
Oh, ja, oké, okay, bij Virgin wel. Ja, bij Virgin Galactic. Ja, kan je nagaan.
Of tenminste één piloot is allemaal.
Ja, nee, dat klopt. Dat was alweer een flink aantal jaren geleden.
Dat punt dat je er dan jaren uit ligt, dat is natuurlijk duidelijk.
Nou ja, en je moet het vertrouwen ook maar terug zien te winnen, weet je. Ja. Want over het algemeen willen rijke mensen best een avontuurtje, weet je wel. Maar hoeveel risico ben je bereid te nemen? Weet je,
als ze gaan berg beklimmen, dan...
Ja, dat is ook weer waar. Ja, laat ik ook niet voor anderen. Nou ja, laat ik voor mezelf spreken. Ik zou het niet doen. Maar goed, maak je eigen keuzes. Check. Oké, maar die komt ook ergens deze week dus.
Hij stond voor 25, maar dat hoeft natuurlijk niet per se die dan.
Nee, dat heeft niet echt een window inderdaad.
Ja.
Oké, hebben we nog wat?
Ja, Nog een ander kort nieuwtje. Eigenlijk ook weer van afgelopen weekend. Het was een lekker druk weekend voor de ruimtevaart. Mm-hmm. We hebben namelijk een nieuwe supernova ontdekt. En de dichtstbijzijnde wel die we in ongeveer 12 jaar hebben gezien. Dus de laatste keer dat we er eentje ongeveer zo dichtbij zagen was in 2011 alweer. En dus deze staat dan ja, heel erg dichtbij en is dus, eigenlijk actief. Dus hij is actief aan het ontploffen, zeg maar.
Okay.
Een type 2 supernova, zoals het dan heet. Maar ja, actief. 21 miljoen jaar geleden actief, want hij staat...
Ja, ik ga zeggen, hoe actief?
21 miljoen lichtjaar ver weg in een ander sterrenstelsel. De windmolensterrenstelsel, of de Pinwheel Galaxy, wordt hij ook wel genoemd. En het is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk hoe fel die nog gaat worden. En uiteindelijk zouden we hem misschien zelfs kunnen gaan zien met het blote oog. Dat zijn dan natuurlijk de meest positieve waarnemingen. Want dat is dan natuurlijk wel weer een beetje in de astronomie. Je kan hem gewoon niet zien met het blote oog. Je hebt echt wel een redelijke telescoop nodig.
Ja.
Maar hij is toch wel behoorlijk wat keren feller geworden. Hij is ontdekt met een magnitude van 14,9. Voor wie dat wat zegt, dan heb je wel een vrij serieuze telescoop nodig.
Ja.
En ja, hij is dus eigenlijk in een paar dagen, dus gisteren heb ik dan de laatste update gezien, heeft hij nu dus een magnitude van 10 en een beetje. Wat dus nog steeds, again, te weet dat? Niet fel genoeg eigenlijk is om met het blote oog te zien.
Nee.
Maar met een gewone 15, 18 centimeter telescoop, een spiegelreflectortelescoop.
Dat is al best een grote.
Ik
heb hem. Er zijn zeker luisteraars die in huis.
Ja, dat denk ik wel. En dan is hij dus wel te zien inderdaad.
Waar?
Hij staat vlakbij de grote beer. En de Pinwheel Galaxy is op zich misschien wel een bekende voor amateur-astronomen. M101 wordt hij ook wel genoemd.
Oh ja.
En dan is die in een van de armen daar te zien. En je hebt dus heel veel leuke plaatjes die dus van 17 mei. En dan zie je dus gewoon alleen de Pinwheel Galaxy. En dan 20 mei. En dan zie je dus een heel klein puntje daar. En dan 22 mei. En dan zie je gewoon daadwerkelijk echt wel een felle dot daar ergens zijn verschenen. Ik ben zelf natuurlijk geen astronoom. Maar toch,
nee.
Het is eigenlijk wel cool of zo om te ontdekken dat dit dus fel genoeg is. Dat ook al staat hier dus een heel sterrenstelsel verderop.
Ja.
Dat we nog steeds dus eigenlijk een losse ster gewoon kunnen zien op zo'n afstand. Dat vind ik toch wel cool. Dat het niet een heel sterrenstelsel is, maar dat het nog steeds echt één enkele ster is die we dan kunnen waarnemen. Ja, vlakbij Mizar. Dus dat is een van de sterren in het steelpannetje eigenlijk van de grote beer.
Hey, enig idee hoe lang wij dit kunnen blijven zien? Duurt dat weken, maanden, jaren?
Dus de vorige die vergelijkbaar zo fel was, dus dat was in 2011, die heeft het een paar maanden volgehouden dat we hem konden zien.
Ja.
Met een beetje mazzel zullen we dit ook nog wel een paar maanden kunnen blijven zien. En zal die dus in ieder geval de komende paar weken waarschijnlijk nog steeds feller en feller en feller worden. Waarmee dus de meest positieve inschattingen zijn dat we hem misschien met het blote oog kunnen gaan zien.
Ah, okay.
En dat vind ik dan al helemaal een beetje bizar om te bedenken. Dat hij dus feller is dan de rest van het sterrenstelsel waar die ene ster in staat.
Ja.
Het heet niet voor niets een supernova.
Nee, dat is waar. Ja.
Maar dat kan ik misschien met mijn 109 mm telescoopje ook nog een poging wagen. Ja, precies. Nou, top. Ik heb nog even één dingetje volgens mij op verzoek van Inge Loes. Die mochten de luisteraars van dit onderwerp houden. Dan hebben we nog een andere podcast waar we misschien die even het vermelden waard is. En dat is de podcast van het Origin Center over leven in het heelal. Die heeft intussen 3 afleveringen. Mocht je meer willen weten over hoe het zit met het ontstaan en de zoektocht naar leven in het heelal.
Hoe heet die podcast?
Hij heet Over leven in het heelal.
Juist.
En dat als je dat even googelt in je favoriete podcast app, dan ga je dat zeker vinden. Andere namen anders?
Volgens mij niet.
Dan zijn we er doorheen. Dan ga ik jullie danken. Dank Mark.
Ja.
Dank Bruno.
Jij bedankt.
En dank luisteraars. En tot de volgende keer.
Nummer 122.
Tot dan.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.